Allereerst de volgende mededeling. Met gemengde gevoelens van enerzijds diep verdriet om het gemis, maar anderzijds ook intense dankbaarheid dat de lichamen gevonden zijn, deelt de familie mee dat uit het leven is weggenomen broeder Jochem Foppe in de leeftijd van 41 jaar. Op dit moment is verdere informatie over de dag en tijdstip van begraven nog niet bekend. Dat zal via het Urkeland wel bekendgemaakt worden. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit de 39e psalm. Daar allereerst het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. En ook het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u. Alleen vers 3 en 5 van de 39e psalm. Thank you. We willen het woord van de Heere gaan openen deze middag. De psalmen. We willen met elkaar gaan lezen de 39ste psalm. De versen 1 tot en met 14. De schriftlezing, de 39ste psalm. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we het eerste vers van de 61ste psalm. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In verafgelegen streken, schier bezweken, zoek ik heul, zoek ik heil bij u. Alleen vers 1 van 61.
Een psalm van David voor een opperzangmeester voor Jeduten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in het binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijn dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een hand breed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen, stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijd gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mop. Immers is een ieder mens ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter horen. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk als mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Het 8e vers van de 39e psalm. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. We willen gaan zingen uit de 42e psalm. En daarvan de versen 3, 4 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust. En het 4e vers, denk aan u, o God, in het klagen. Maar ook het 5e vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. 3, 4 en 5 van 42. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het zevende, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Vers 7 van de 27e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. En nu? Wat nu? Dat is toch wel een vraag die klemt en die knelt. Zeker nu. Zeker in deze donkere dagen en bij deze onbegrepen wegen. Waarin het niet te bevatten is wat de families Foppen en De Vries moeten doormaken. Zoveel gedachten in hun hoofd en zoveel vragen in hun hart. De pijn die wordt gevoeld. De herinneringen die bovenkomen. Tegelijk ook alle vissermannen op ons dorp en in het midden van de gemeente, die in één ogenblik ook weer bepaald worden, geconfronteerd zijn met de gevaren van het werk dat ze elke dag doen. En het doet voor anderen oude tijden met diepe wonden weer opnieuw beleven. Als ze teruggeleid worden naar iets wat voor hen korter of veel langer geleden gebeurd is. En nu? Die vraag komt sowieso al dikwijls boven. Want we zijn immers op een wereld die in het boze ligt. Een wereld vol van moeite en van verdriet. En een mens die kan onder de zorgen van dit leven gebogen gaan. Ja, hij kan er bedolven onder liggen. Gedrukt, geknakt, gebutst en gekneusd door de slagen die een mens in het leven kan opdoen. De vragen die dan komen. Als je vastloopt op de raadsels van het leven. Je misschien moet zeggen, ik kan er niet meer tegen op en het wordt me allemaal te veel. En nu? David, die kende die zielsworstelingen. En ook in zijn hart leefde die vraag, en nu? En in onze tekst klinkt die vraag vanuit het diepst van zijn hart. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema het gebed om uitredding. Twee gedachten. In de eerste plaats een vraag zonder antwoord. En in de tweede plaats een roep vol vertrouwen. Het gebed om uitredding. Een vraag zonder antwoord en een roep vol vertrouwen. David, die is in nood. David, die heeft het zwaar. En dat is iets wat we eigenlijk door heel die 39e psalm zien terugkomen. En hij zegt dat in een psalm voor de opperzangmeester, voor Jeduthun. En deze Jeduthun was een van de drie opperzangmeesters die leiding hadden te geven aan de zangkoren. En die zangkoren die deden dienst bij de openbare godsdienstoefeningen in Israël. En aan deze Jeduthun heeft David nou deze psalm opgedragen. Die psalm en we kunnen dat zo zien, die kent een bepaalde opbouw. Begint in het eerste vers met een opschrift. Dan in de versen 2 tot en met 4 zien we het zwijgen van David. Dan komt in vers 5, dan komt er een gebed wat dan doorloopt tot en met het zesde vers. En in vers 7 zien we dan het spreken van David. En dan tenslotte vers 8 tot en met 14 opnieuw een gebed. De aanleiding tot het dichten van dit lied is onbekend. Maar we ontmoeten hier in elk geval een mens in nood. We zien hier een kind van God in zijn ontreddering. Luther, die heeft ervan gezegd: het is alsof David een fikse draai van Gods linkerhand om de oren heeft gekregen, waar hij helemaal geen weg mee weet. En het staat David te duizelen. Wat is het geweest? Het kan van alles zijn geweest. Vijandelijke benauwing, als we denken aan de vervolging door Saul, of later in het leven met Absalom. Een ernstige ziekte. In vers 11 wordt immers gesproken over een plaag. Een groot verlies in zijn leven. Het sterven van zijn kind. Of allerlei rampen en tegenheden die hem hebben getroffen. In elk geval, David is in nood. En David benoemt die nood ook. Vers 3 wordt er gesproken over mijn smart. In vers 11 over Gods plaag. In vers 11 ook over de bestrijding uwer hand. En in vers 12 over de kastijding door God. Het leven, dat valt hem zwaar. En hij kan zich met Gods weg en met Gods leiding ook niet verenigen. Herkenbaar misschien wel. Zeker nu. Zeker bij het ingrijpende van alles wat er is gebeurd in de achterliggende week. Het bericht van de vermissing, de zoekactie die plaatsvond. De hoop die er aanvankelijk nog was, maar de harde werkelijkheid die ook steeds meer ging doordringen. Nieuwe wonden die vers open liggen. Oude wonden die opnieuw zijn opengegaan. Wat is er niet een levensleed en een levenssmart? Dikwijls te veel om op te noemen. In elk geval te zwaar om in eigen kracht te dragen. En hoe gemakkelijk kunnen twee handen dan niet worden tot gebalde vuist? Vragen die er kunnen leven. Waarom deze weg? Waarom dit ongeluk? Waarom zo jong? Waarom die ook beslist de achterliggende dagen geklonken hebben op ons dorp? En zeg nu niet te snel dat dat niet mag. Laten we nog niet te snel denken dat al die klachten verkeerd zijn. Want juist in de psalmen, daar zien we toch zo nadrukkelijk dat de Bijbel ook ruimte geeft voor klachten, voor worstelingen en voor aanvechtingen die er kunnen zijn. Want dat is toch ook de praktijk van het leven. Het hart van David, dat te midden van al het levensleed dat hem treft, dat zich maar niet onderwerpen kan aan de Heere. Zijn ziel is alles behalve stil tot God. Het stormt bij hem van binnen in zijn hart. Maar David is zo murf geslagen dat hij geen woord weet uit te brengen om uiting te geven aan dat verdriet. Vers 3. Ik was verstomd door stilzwijgen. Hij is zo verslagen dat hij niets weet te zeggen. En tegelijk ligt daarachter ook zijn angst om zijn mond open te doen. Want door te gaan spreken kan hij maar zo de goddeloze aanleiding geven om God te lasteren. Vers 2. Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Hij voelt wel dat de mensen op hem letten. En daarom heeft hij besloten om te zwijgen te midden van hen die van God niet willen weten. Blijkbaar weten zij David zo gemakkelijk te raken dat dat allerlei emoties bij hem oproepen en woorden teweeg brengen. En hij weet dat hij daaraan niet toe mag geven. Want als hij dat doet, dan heeft de vijand zijn zin en wordt God ook smaad aangedaan. David wil niet dat wat er woedt en broedt in zijn hart tegen de Heere, dat dat openbaar komt. Maar het bruist wel in zijn hart, want achter zijn zwijgende mond zit een benauwd hart. Maar David houdt dat alles voor zichzelf. Hij kropt het op. Hij snapt het niet. Hij begrijpt het niet. Van binnen brandt zijn hart van verdriet. En zelfs is hij verontwaardigd over het onrecht, vers 3, dat hem wordt aangedaan. Ja, een kind van God. Want dat was David toch. Een kind van God kan ook verward raken over de weg die hij moet gaan. En wat hem overkomt op de levensweg. Maar door te zwijgen hoopt David ook zijn morrend hart dood te kunnen zwijgen. Maar zwijgen lost niets op. Zwijgen lost ook nooit iets op. Het vermeerdert slechts de smart en het verergert de innerlijke pijn. David, hij wordt erdoor verteerd. Het gaat zo niet langer voor hem. En daarom begint hij vanaf vers 5 ook te spreken. Nee, hij spreekt niet tegen mensen, maar hij spreekt daar tegen God. We zouden kunnen zeggen, dat is nou het keerpunt van deze psalm. Dat keerpunt dat bereikt dan in ons tekstvers het hoogtepunt. En nu? Dat is een levensvraag. Een zielsvraag. En nu? Maar aan die vraag is wel wat aan vooraf gegaan. Want David heeft alles met andere ogen leren bezien. Na het vierde vers is er zich een verandering aan het voltrekken. David heeft de werkelijkheid onder ogen leren zien. Aan de ene kant zijn nietigheid, aan de andere kant zijn zondigheid. En David beseft in de eerste plaats de kortheid van zijn leven. En hij vraagt aan de Heer om daarvan doordrongen te mogen worden. Vers 5. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Ja, wij denken heel wat te zijn. Maar wij zijn uiteindelijk maar broze mensen. In vers 6 zegt David, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Ons leven is slechts een handbreed gesteld. Nou, een handbreed. Is 75, 90 millimeter. En meer stellen wij niet voor. Onze levenstijd stelt niets voor in het licht van de eeuwigheid. Het is als een zucht, een ademtocht, de ochtendnevel die snel verdwijnt. En we hebben het weer gezien in de achterliggende dagen. We zijn erbij bepaald. En het wil ook ons allen, jong en oud, bepalen bij onze vergankelijkheid. Ons leven, het is maar een zucht, een handbreed. Ijdelheid, zegt David. En David heeft het verstaan. Vers 7. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. We zwoegen, we draven, we hollen. Maar waarom eigenlijk? Wat het ons oplevert, moeten we straks weer afgeven. Het is alles in het leven maar een poosje. En juist dat besef van onze vergankelijkheid brengt nou ook ontzag voor die eeuwige God met zich mee. En als de gezondheid minder wordt, of juist als we geconfronteerd worden bij aangrijpende verliezen, dan staat de dood ook als een oordeel voor ons levenshuis en verliest toch zoveel van deze wereld ook haar glans. En dat is nou het besef wat bij David is gaan leven. En dat besef moet bij mij gaan leven. En bij u. En bij jou. Zeker nu. En nu. Want wat er de achterliggende dagen is gebeurd, zet toch alles in het leven ook in een ander licht. Een roepstem die komt tot ons allen. Maar ook zeker des te meer een roepstem die klinkt ook op ons dorp, waar al zoveel het leven op zee hebben gelaten. En waar tegelijkertijd ook nog zoveel wekelijks te vinden zijn op het water. Maar van nature, en zo ligt het toch in een mensenleven, van nature zijn we afkerig van de wetenschap dat er een einde aan ons leven komt. En willen we er helemaal niet aan dat wij sterfelijke mensen zijn. En leven we net zo lief totdat met het idee dat er aan het leven van ons op aarde geen einde komt. En gaan we op in de dingen van dit leven. En we schuiven de dood voor ons uit. Er was eens een predikant die het zei in een preek. Jij gaat sterven, u gaat sterven en u gaat sterven. Maar ik niet. Ik ga niet sterven. Is dat het niet zoals een mens ook in elkaar steekt? We denken altijd dat het een ander raakt. En dat de dood ons levenshuis wel voorbij trekt. We willen er niet aan. En we willen er het liefst ook niet aan denken. We willen leven. Altijd blijven leven. Altijd hier op de aarde zijn. Want we zitten zo vast aan dit leven. En daarom is het zo nodig dat we ontdekt worden aan ons levenseinde. Heere, maak mij bekend mijn einde. Want juist dat besef van de kortstondigheid van ons leven, dat doet nou de wereld verzaken en verlaten. De zonde haten en vlieden. En onze oude natuur kruisigen en de boze lusten van het vlees doden. Want wie iets heeft gezien, dat zijn leven maar een handbreed is gesteld, die kan niet meer opgaan in alle glitter die deze wereld ons aanbiedt en voorstelt. Maar dan raak je aangewezen op God. Zo zijn we allen de achterliggende dagen erbij bepaald dat wij allen sterfelijk zijn en dat ook voor ons de doodsklokken eens zullen luiden. En achter die werkelijkheid en En dat is nou het tweede wat David hier heeft gezien. Achter die werkelijkheid schuilt de ernst en de diepte van onze zondigheid. Want het is immers vanwege onze zonden dat wij sterfelijke mensen zijn. Dat is een gevolg van onze val. Omdat wij de God des levens de rug hebben toegekeerd en eigen wegen zijn ingeslagen. En daarom zijn wij allemaal aan de dood onderworpen. De dood wat het loon is op de zonde. En dat is nou wat wij uitbetaald krijgen voor een leven lang zwoegen, draven en opgaan in deze wereld. De dood als het loon op de zonde. En daarachter wacht dan het oordeel. Het is de mens immers gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat is nou juist het probleem. Daarna het oordeel. En dat kan nou niet. Want mijn zonden zitten ertussen. En mijn zonden maken een scheiding tussen mij en tussen God. Mijn zonden maken mij het voorwerp van Gods toorn. En mijn zonden stellen mij schuldig voor die heilige God in de hemel. En dat is wat David voelt. David beseft het. Daarom klinkt het ook door heel die psalm. In vers 9. Verlos mij van al mijn overtredingen. In vers 12. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid. David, die heeft ze gezien. Zijn ongerechtigheden. Zijn overtredingen. Hebben wij ze ook gezien. In ons eigen leven. Onze ongerechtigheden. Onze overtredingen. Datgene wat ons schuldig stelt voor God. Die zonde. Waardoor wij de straf van God verdiend hebben. Ja, dat is ook zo nodig dat wij dat zien, die overtredingen en die ongerechtigheden, juist ook in een week van voorbereiding. Want als je dat ziet, dan maakt het je klein voor God. En stelt het je schuldig voor God. En brengt het je op de juiste plaats voor God. Waardoor de mond open gaat. En waardoor er een roepen komt tot God. En dat zien we nou juist bij David. Want die beide zaken, het besef van zijn vergankelijkheid en het besef van zijn zondigheid, die verbreken nou bij David het stilzwijgen. En nu, wat verwacht ik? Ja, als je dat ziet bij jezelf. Je nietigheid, je zondigheid, wat moet je dan verwachten? Als Gods geest u iets laat zien van wie u zelf bent voor een heilig en een rechtvaardig God, waar zult u dan nog van kunnen verwachten? Waar zou je dan nog op kunnen bouwen? Voor in dit leven? Maar zeker voor de eeuwigheid. Maar ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Toch nergens meer op. Want je hebt zelf helemaal niets. Je werken schieten tekort. Je tranen, die brengen geen verzoening met God. En de offers die je brengt, geen van hen voldoet aan het eisend recht van God. Alles van ons schiet tekort. En aan alles van ons mensen kleeft ook de smet van de zonde. Aangrijpt. Als je de dood in de ogen ziet en beseft je eigen vergankelijkheid en weet van die laatste godsontmoeting die wacht, maar evengoed als de avondmaalstafel de roep daarvan uitgaat. Maar jezelf helemaal niets hebt. Voelt u die nood? Kent u ook iets van die nood in uw leven? David, die in dat opzicht nergens steun meer vindt. En alles is zijn beide handen afgebroken. Hij kan zich nergens meer aan vasthouden. En alles is hem ontnomen. En dat doorbreekt nou het stilzwijgen. En dat doet nou zijn mond open. En nu, wat verwacht ik? Ja, als je daar neerzit, bij de scherven van vervlogen levensgeluk. Als de slagen van het leven u hebben geknakt en hebben gekneusd. Als je omringd kan zijn door vele raadsels en vragen waar maar geen antwoord op komt. Maar nog meer als de duivel u lastig valt. De duivel je alles voor de voeten werpt. Maar bovenal, als je daar staat voor een berg vol zonde. En vol schuld. Je kan daar zelf met geen mogelijkheid overheen zien. Ja, dan stijgt toch die vraag omhoog. En nu, wat verwacht ik? Dat is nou wat ons brengt bij onze tweede gedachte. Een roep vol vertrouwen. Want dit is geen roep, om het zo te zeggen, in een loze ruimte. Want er staat wel wat bij. En nu, wat verwacht ik, o heren? Waar de vensters dichtgaan, de duisternis invalt en de druk toeneemt. Daar vlucht David tot zijn God. Het is nou dat levensleed en dat levenssmart dat David uitdrijft tot de heren. Nu zijn er edities van onze Statenvertaling, en misschien hebt u ook wel zo'n editie voor u liggen, waar dat woord heren met allemaal hoofdletters wordt weergegeven. En dan zou het hier dus gaan om de God van het verbond. Die naam heren, die verbondsnaam, die ook een rijke betekenis heeft. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. In alle omstandigheden. En zeker, daarin ligt ook een treffende lijn. Want de God van het verbond heeft ook beloofd in de doop, in alle omstandigheden van het leven, erbij te willen zijn. En toch, en dat geldt ook voor de meeste edities van de Statenvertaling, die hebben dat woord terecht anders weergegeven. Die hebben dat woord heren met kleine letters weergegeven. In ons tekstvers, in vers 8. Want er staat ook in de grondtekst het woordje Adonai. En dat tekent nou Gods macht. Gods soevereiniteit. Hij regeert over alle dingen. En hij heerst over de ganse wereld. In zijn nood grijpt David God dus aan in zijn macht, in zijn majesteit en in zijn verhevenheid. Wetend, gelovend, biddend, beleidend en beseffend. Bij die God is kracht en bij die God is macht en bij die Heere is uitkomst. En dat is nou zijn reddingsboei, zijn steunpunt, zijn toevlucht. Als alles staat te schudden en als alles wankelt, in de diepste zielenood en bij de grootste doodsnood, richt David zich op en nu. Wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop, die is op u. Dat is nou de uiting van het geloof waarin David zijn hoop stelt op God. En het vertolkt iets van het geloof van alle tijden en van alle plaatsen. Dat is de weg. De grootste smart. Bij de grootste aanvechting. In de grootste strijd. Als Job. Van wie zoveel is afgenomen. Als een Habakuk. Die zich nog bevindt in de stad. Terwijl de vijand voor de poort staat. En in de stad bijna niks meer te vinden is aan eten. In welke situatie het ook kan zijn en welke nood er ook kan liggen in het leven. Waar kun je dan nog op hopen? Wat houd je nog staande? Waar kun je dan nog op terugvallen? In de omstandigheden waarin ons dorp zich bevindt. Maar ook als het gaat met het oog op het heilige avondmaal. Als de tafel staat aangericht. Als het brood wordt gebroken, als de wijn in de beker wordt gegoten, als de nodiging uitgaat, als het daar klinkt, alle dingen zijn gereed. Maar als u niet kan, en als het voor u echt niet kan, als u ziende op uw zonde, moet zeggen dat het voor u een onmogelijkheid is. Dus die berg van zonde zo voor je oprijst. En als er zoveel is wat je hebt te bedenken aan je zonde en aan vervloeking, dat je moet zeggen, het kan voor mij niet. En als de vloedgolven van Gods toorn uw benauwde ziel ook zo kunnen kwellen. Als je tegelijk beseft, daar die tafel, de dis van het verbond, dat is zoiets heiligs, zoiets groots, zoiets verhevens. De worsteling die dat geeft, de strijd die je dan voert van binnen, ziende op je zonde en op je vervloeking, wetend van de grote schuld die er ligt, beseffend enkel zonde te doen en een zondig hart met je om te dragen. En dat je het moet belijden met die woorden uit het avondmaalsformulier. Dat je ligt midden in de dood. Wat dan? In zo'n week van voorbereiding. Dit zegt David. Mijn hoop die is op u. Hij blijft over. Hij alleen, de Heere. Op hem hopen als alles in uw leven ook tegen u spreekt. Op hem hopen als alles je ontvalt, maar als je ook omvalt met alles van jezelf. Al is het dan als een onwaardige en het zal ook nooit meer worden dan een onwaardige. En al is het dan met een hart vol zonde. En dat is toch ook steeds weer die belijdenis van een die ligt midden in de dood. Maar een andere weg is er niet. En zo stijgt deze bede op uit het diepst van Davids ziel. Je David, dat kind van God waar de geest van het geloof, die uitgebluste vonk van het geloof als het ware weer doet aanwakkeren. En de nevels mogen optrekken en het zicht in zijn ziel weer helder mag liggen. David die zich mag optrekken aan zijn God. Als alles hem ontvalt en hij van zijn eigen kracht en macht niets meer heeft te verwachten, is het de Heere die hem op de been houdt. Van hem verwacht David het. En hij vestigt zijn hoop op God alleen. Dat is altijd weer een hoop die opbloeit uit de diepten en uit de onmogelijkheden. En het is een hoop die zijn grond vindt buiten David. Want deze hoop die vindt zijn grond in wie God is. En wat die God aan David geeft. Ja, het is toch ten diepste een hopen op God vanwege dat werk van God in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want juist in hem vinden al Gods beloften hun vastheid en hun zekerheid. En deze Christus, die is afgedaald tot in de diepste ellende van een mensenbestaan. Hij die naar deze aarde is gekomen en onder ons heeft gewoond, onder ons heeft getabernakeld, die naam draagt Immanuel, God met ons. En geen nood, geen ellende en geen moeite is hem vreemd. Hij was erbij in tijden van ziekte. Toen de schoonmoeder van Petrus ziek op bed lag. Die chronisch zieke man, daar lag in die ziekenzaal in Bethesda. Of die verlamde man door zijn vrienden voor de voeten van de Heere Jezus werd neergelegd. Hij was erbij toen de discipelen op zee in een grote storm terechtkwamen. Hij was erbij toen het rijk der natuur de wind deed aantrekken en de watergolven deed opzweep. Hij was erbij toen geliefden door de dood ontvielen. Toen Maria en Martha verlies hadden en verdriet hadden om hun broer Lazarus. Hij was erbij. Hij ondersteunde. Hij sterkte en hij bemoedigde. Ja, juist als die donkere machten, als die zich werpen op een mens. En als de Satan in alle hevigheid zijn pijlen ook afvuurt op een mens. En als de strijd gevoerd wordt tegen de machten van de dood. Ja, juist ook in hun zonde, in hun strijd tegen die zonde. Is hij daarbij, ja nog sterker. Hij droeg die zonden. Hij droeg ze weg. Zijn leven lang. Daartoe was hij toch naar de aarde gekomen. Als zoals Jesaja het zegt, de lijdende knecht des Heren. En als hij degene die onze smarten heeft gedragen, die van God geplaagd en door God verdrukt werd. Alle smart, alle schade en alle schande, die is op hem gelegd. En hij nam ze mee naar het kruis. En daar, aan die kruisheuvel Golgotha, werden ze gehecht. En zo heeft hij de zonde van zijn bruidskerk weggedragen. En heeft hij verlossing over dood en over graf bewerkt. Door zijn lijden en door zijn sterven en door zijn opstanding heeft hij niet alleen de duivel verslagen, maar hij heeft ook getriomfeerd over dood en graf. Hij heeft de dood gedood. En hij heeft het leven, dat onvergankelijke leven, heeft hij verworven. En hoe onbevattelijk God die gaf zijn zoon, zijn enig geboren zoon, aan een wereld verloren in schuld. God had zijn zoon ervoor over. Voor zondige mensen. Paulus zegt het in Romeinen 5, voor goddelozen, voor vijanden, voor opstandelingen, voor Adamskinderen. Dat is toch niet te bevatten. Het is slechts te aanbidden en te verwonderen in het geloof. Zo krijgt die 39e psalm vanuit nieuwtestamentisch licht een ongekende hoogte. Deze Christus is het toch, voor wie het heeft gegolden wat we lezen in vers 10. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Toen hij daar werd gesteld voor de aardse rechter en hij van alles werd beschuldigd, zweeg hij, want hij wist, daarachter staat zijn vader. En hij is het die bezweken is, vers 11, van de bestrijding uw hand. Hij wist dat dit alles hem door zijn vader was opgelegd. Ja, hij moest eraan onderdoor vanwege onze zonde. En hij nam die op zich en hij droeg ze weg. Hij heeft verzoening gevonden. Hij heeft het leven verworven. En hij alleen biedt toch hoop te midden van de duisternis van ons bestaan. Want door hem is er vergeving mogelijk van onze zonde. En door hem is daar uitzicht op het eeuwige leven. Want hij heeft door zijn volbrachte werk de prikkel uit het lijden gehaald en de angel uit de dood heeft hij weggenomen. En hij alleen kan troost en uitzicht geven. In elke omstandigheid van het leven, als je vastloopt met uw leven, maar toch ook in het bijzonder als je vast zit aan de zonden in uw leven. En als u hebt gezien dat u er zelf geen één weg kunt krijgen uit uw leven, nog geen één toe. En als daardoor de benauwdheid van het hart zo sterk kan zijn, de zonde die je maar achtervolgt, de wereld met zijn aantrekkingskracht, de wereld die je allerlei verleidingen en verzoekingen ook voorspiegelt. En de Satan die je dan het voor de voeten werpt en je influistert dat er voor u geen genade meer mogelijk is. En als je dan luistert naar de stem van je eigen geweten, de stem die tegen u getuigt. En als je dan ziet wat er ligt in je leven, al die zonden die je nou kunt aanwijzen, elke keer weer opnieuw. Je hart moet buigen onder al die beschuldiging. En dat ook moet erkennen, het is waar. Ik heb niets anders verdiend als Gods oordeel. Want zo nu alles je ontvalt, en je geheel en al met jezelf bent omgevallen. Alleen hij, Jezus de Christus, die geeft grond onder de voeten. Hoe laag een mens ook kan vallen, hoe diep de put ook kan zijn, ja, hoe angstaanjagend diep ook de zeeën kunnen wezen. Maar op de bodem van dat alles klinkt dan toch die belijdenis: Immanuel, God met ons. Hij is er. En dat is toch de triomfkreet van het woord in deze grauwe wereld. En dat is toch ook de jubel van het evangelie, te midden van alle nood en de doodsnood die er kan wezen. Hij die er is, actief, helend, reddend, verlossend. Juist omdat hij nog dieper is neergezonken. Dieper dan de diepste zee ooit kan zijn. En lager dan waar een mens ooit kan komen. Hij die is nedergedaald tot in de diepte van de hel. waar hij van alles en iedereen werd verlaten. En hij daar hing gans alleen. In die duisternis, drie uren heeft geduurd. Uren waarin de minuten voorbij kroop. Nooit hebben uren zo lang geduurd als die drie uur. In de samengebalde, de samengepeste toorn van God over de zonde zich over hem heeft ontladen. En hij daar hing belast en beladen met de zonde van zijn ganse bruidskerk. En het gewicht wat daar op hem lag, het verbrijzelde hem. De duisternis waarin hij hing, die Gods aanwezigheid moest missen. En dat God de Vader, zijn liefdevolle vaderblik, afwende van zijn zoon. Hij kreeg de straf. Hij ontving de vloek. Hij werd verstoten. Ja, waarom? Waarom die weg? Voor hem. Het was vanwege mijn zonde. En daarom, mijn hoop, die is op u. Christus Jezus alleen, hij is mijn hoop, de grond van mijn bestaan. Hoe mag u het nou zo David meezeggen, met David meezingen? Is hij uw hoop? Is hij jouw verwachting? Als uw levensschip door zware stormen heen gaat, als misschien het nachtelijke duister gevallen is over uw levenszee, de stormwinden van Gods gericht aantrekken, en de zonde macht op u drukt, en de schuldenlast zoveel is, dan het anker van de hoop en van het geloof uit te mogen werpen in dat volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Om zo dan met een David tot die God uit te gaan die hoop biedt, te midden van welke levensomstandigheden ook. Want zo alleen vindt u vrede voor uw ziel. En zo alleen kun je rust vinden voor je hart. Buiten Christus niet. Buiten Christus nooit. Maar in Christus dan ook helemaal. Om zo met David, te midden van de nood en de dood van uw zondaars bestaan, te mogen hopen op die God die om Christus een barmhartig en een genadig God is. En zelfs als alles dan tegen is, en als alles dan is afgebroken, om dan toch te mogen roemen in hem. Omdat je God in Christus als een barmhartig en genadig God hebt mogen kennen. En voelt u, wat deze week ons dan ook brengt, niemand die het weet. Een week van voorbereiding. Ja, laat het dan ook meer zijn dan enkel voorbereiding op het avondmaal. Ook voorbereiding op de eeuwigheid. En hoe bestreden, hoe aangevochten het ook kan liggen in het hart. En dat je moet zeggen, hier van binnen heb ik helemaal niets. En toch, langs die weg waarin David zijn hoop stelt op God, langs die weg wordt ook de toegang tot de avondmaalstafel geopend. Ja, dikwijls op hoop tegen hoop. Dat je misschien moet zeggen, lood zit in de schoenen. Dat je daar komt met knikkende knieën en met een bevend, een bevreesd en een beschroomd hart. En toch, mijn hoop die is op u. Want waar alles ontvalt en alles omvalt, hou ik Christus alleen over. En omdat hij werd verstoten, daarom alleen kan daar plaats zijn aan de tafel. En door zijn vloek, dat hij een vloek werd, kan er een zegen worden ontvangen. Hij, mijn dood. Ik, zijn brood. Hij, mijn pijn. Ik, de vreugdewijn. En dat alleen opent de toegang tot het avondmaal. En besef dat. Als je vanuit de bank naar de tafel komt. Want als ik door het pad naar voren schrijd en om mij heen de arme stervelingen, mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen. O Heere, uw bloed roept voor altijd barmhartigheid, barmhartigheid. Dan ben ik niet verlegen met mijn God. Dan is hij vlak bij mij. Dan weet ik zeker dat hij mij aankijkt uit die donkere beker. Dan eet ik zijn genadebrood en leef ik van zijn dwaze dood. Amen.
Laten we de Heere danken.
en bidden. Ach Heere, leer het ons in de nood van ons bestaan, of als het stil is, om te wachten op u de Heere, om met een David uit te mogen gaan tot u. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Omdat bij u nu alles te verkrijgen is wat een zondig mensenkind nodig heeft. En wat in de zorgen van het levensbestaan hoop en uitzicht kan geven. O Heere, wilt u zo dan gedenken? En wilt u zo meetrekken in deze week? Een week die een week van voorbereiding is. Waarvan niemand van ons weet wat ons het volgende uur brengen zal. En geef dat we zo in die afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan. Dat we zo mogen bidden, Heere, bewaar ons bij de stappen die we zetten in ons leven. Gedenk ons bij de wegen die we moeten gaan. In het bijzonder de bedroefde families Foppen en de Vries. Ontfermt u zich over hen als ze heen leven naar de dag van de begrafenis. En dat dan toch het licht van het evangelie ook uitzicht mag geven op hun levenspad. En dat de kracht van het evangelie, dat de dood is gedood en dat Christus de levende is, ook hoop mag bieden. Maar geef dat dat voor ons allen mag worden beoefend. Want hoe zouden we ooit u kunnen ontmoeten? En hoe zouden we ooit een plek aan de tafel kunnen vinden als we niet hebben verstaan onze vergankelijkheid, onze zondigheid? En als we niet hebben geleerd dat daar bovenuit stijgt de genade van u in Christus. Dat we zo met alles wat ons tegenvalt en alles wat ons aanklaagt, tot u mogen uitgaan, omdat er bij u heil, verlossing ligt. Heere, wilt u dan zo met ons zijn? Aanvaard onze dank dat u ons vandaag gaf in uw huis te zijn. Waar zou een mens ook beter kunnen zijn met zijn zorgen en met zijn noden, om ze hier uit te mogen klagen voor uw aangezicht. Maar bovenal danken wij u dat in uw huis dat evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus mocht klinken. En wilt u geven dat dat met ons mee mag trekken en dat het voor kon het zijn ons allen een kracht van God tot zaligheid mag zijn. O, wees dan zo met ons en leid ons door woord en geest om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 138ste psalm, psalm 138, en daarvan het vierde vers. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.